vragen. In ieder geval hoop ik, omdat de sociale zaken niet de functie van iedereen een kaart te verstrekken, begrijpt u? Ik hoop dat ze de selectie en de screeningsprocedure nog steeds doen. Maar dat ze al die procedures en processen kenbaar maken aan de samenleving, zodat we weten wie inderdaad in aanmerking zou kunnen komen voor een kaart. Dat moet allemaal transparant gebeuren en ik hoop dat ze daaraan gaan werken. Omdat we ook wel weten dat er allerlei dubbele verzekeringen zijn en dat bedrijven hun mensen sturen om gratis een kaartje te halen, et cetera. Dat soort dingen moeten niet gaan gebeuren. Ik vind als je behoeftig bent en je behoort in aanmerking te komen voor een kaart op basis van een sociale screening, dan moet je maar in aanmerking komen.
Dus in principe denkt u dat het nu gedaan wordt als een, om het zo cru te zeggen, een politieke steun richting de verkiezingen?
Ja, ja, ik denk dat ze op die manier die samenleving willen beïnvloeden van, zie je hoe goed we voor u zijn, we brengen die kaart helemaal aan huis, bij wijze van praten voor je.
Tot zover dan VHP-parlementariër Deo Sharman.
Morgen is het 25 mei en dan is het precies nog een jaar te gaan voor de verkiezingen van 2020. Daarom zal de nieuwe Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, morgen zich officieel lanceren in Wanica. Een jaar geleden had PRO zich al landelijk gelanceerd om vervolgens van district tot district te gaan. In Wanica zal de partij ook haar ontwikkelingsvisie presenteren aan de samenleving. U hoort voorzitter Gerold Seutjaran van PRO.
Het afgelopen jaar hebben we de PRO gebracht naar de kiezer in verschillende districten. We zijn gegaan naar Marowijnen, daar waren wij in Alpina. We zijn naar Coroni geweest in Totnes. We zijn naar Para geweest, onverwacht, Brokopondo, Klaaskreek. We zijn naar boven Suriname gegaan. Dus dat gaan we nu doen in Wanica. En tegelijkertijd, en dat is echt een bijzonderheid, gaan we de ontwikkelingsvisie zoals we die nu in ontwerp hebben, gaan we presenteren aan de gemeenschap.
Ja, en het presenteren, wat houdt het in? Krijgen mensen iets tastbaar in handen?
Een samenleving heeft recht om te weten wat een politieke partij met haar voorstaat, hoe een politieke partij een land wil leiden naar de toekomst. Wij hebben nu deze ontwikkelingsvisie in ontwerp nu af. Het heeft, kan u zeggen, het bestaat uit, even kijken, 19 hoofdstukken. Telt tussen de 30 en 40 pagina's. We gaan het nu aanbieden in de vorm van een ontwerp, waarbij het met name van belang is dat de kiezer, de Surinamer, zeg maar ook van haar zijde inbreng heeft om het uiteindelijk te maken tot een definitief document.
Dus de mensen mogen daar nog wat aan toevoegen?
Absoluut, dat is juist de bedoeling. Het is een uitnodiging aan elke Surinamer om samen met de PRO mee te denken over de ontwikkeling van Suriname, langs welke lijnen willen we Suriname loodsen naar de toekomst. Dat is allemaal in die ontwikkelingsvisie zoals het nu in ontwerp is dat terug te vinden. Die 19 hoofdstukken gaan over verschillende onderwerpen, waaronder de mens. De mens staat centraal in de ontwikkelingsvisie van de PRO. Wij zijn ervan overtuigd dat de mens de meest fundamentele ontwikkelingsfactor is. En daar moet met name het, ook de meeste aandacht naartoe gaan. De PRO richt zich op elke kiezer van Suriname. Elke kiezer van Suriname kan op 25 mei 2020 een keuze maken. Belangrijk is daarbij dat alle politieke partijen, en dat doet de PRO nu ook, haar visie deelt met de samenleving. Het is belangrijk voor een samenleving en dus voor een kiezer om te weten waar een politieke partij hem of haar naartoe brengt. Het mag niet zo zijn dat een kiezer verrast wordt door een keuze die een politieke partij op enig moment maakt.
Aldus Gerold Seutjaran, voorzitter van PRO. De partij presenteert morgen haar ontwikkelingsvisie tijdens een bijeenkomst in buurthuis Lop Makandra aan de Santo Polderweg te Wanica.
De overige punten van het nieuws.
Studentenvereniging rekent op inlossing voorkeursbelofte gronduitgifte. Nederlands Migratie Instituut hield goed bezochte voorlichtingssessies. SLM organiseert 7e editie Fête de la Cuisine voor goed doel. Eenheidsbeweging Afro-Surinamers moet breder. Slotdag Zuid-Amerikaanse Spelen voor sportjournalisten. En 2 miljoen Afghaanse kinderen onder voet.
Nieuws zoals het hoort. Scherp en zinvol.
Studenten zullen met voorrang en versneld een bouwkavel toegewezen krijgen. En dat zei minister Likram Soerjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, RGB, deze week in het parlement. Deze voorkeursbelofte is met de nodige scepties ontvangen, want voorgangers van Soerjan hadden namelijk hetzelfde beloofd. De Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten zet zich in voor het lenigen van de woningnood onder studenten en pas afgestudeerden. De vereniging rekent deze keer wel op inlossing van de belofte. U hoort voorzitter Paul van Dun.
Dus we hebben de minister mogen volgen in DNA, dat hij dus het vertrouwen dat was geschonden, of het vertrouwen dat was afgenomen bij de studenten, dat hij dat weer wil herstellen en dat hij prioriteit geeft aan studenten en jongeren voor wat betreft perceel of grond. We zijn er blij mee dat de minister dit aangeeft, omdat wij in de afgelopen periode hebben gezien dat de vorige ministers bitter weinig hebben gedaan, met name voor de studenten. En als deze minister nu zegt dat hij dat prioriteit stelt, dan hebben we geen andere keuze dan dit op prijs te stellen. En we geven de minister, deze minister, ik heb een goed gevoel.
En waar is dat goede gevoel op gebaseerd?
Het feit dat hij dat aangegeven heeft in DNA, en het feit dat hij dat aangegeven heeft in de pers, dat hij studenten gaat helpen met een stuk perceel of een bouwgrond. En dat geeft mij een gevoel dat hij daaraan, dat hij zich daaraan gaat houden.
Gokken jullie op, op het feit dat juist misschien omdat men het belangrijk vindt voor de komende verkiezingen, dat dan toch eigenlijk die stukken gronden over de brug komen?
Dat zou kunnen, maar wij focussen ons niet op het feit dat er verkiezingen straks gehouden zullen worden. Misschien is het iets van hun, van de politiek, maar voor ons focussen wij ons niet daarop. Wij focussen ons gewoon op de wet, de regelgeving. En hij heeft aangegeven dat hij dat gaat doen op grond van een bepaalde wet of zo. Dus ik denk dat hij op grond van een wet of regelgeving dat heeft aangegeven.
Ja, en verwacht de vereniging ook een uitnodiging van de minister voor een gesprek hoe hij dat gaat uitvoeren?
Ja, dus we hebben al contact gehad met de minister. En we wachten op een formele uitnodiging om met hem te zitten en modellen uit te werken hoe het huisvestingsvraagstuk onder studenten naar beheersbare proporties te brengen. Dus we wachten nu op een formele uitnodiging. Ja. We hebben al contact met hem gehad.
Aldus Paul van Dun, voorzitter van Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten, vanmorgen in het programma EBC Actueel.
Een delegatie van het Nederlands Migratieinstituut NMI heeft Suriname bezocht om voorlichting en adviezen te geven aan onder andere remigranten. Op de Nederlandse ambassade zijn goed bezochte voorlichtingssessies gehouden. Het NMI is een stichting die jarenlange ervaring heeft in het ondersteunen van remigranten. Directeur Farida Asimula zegt dat Suriname in de top 4 staat van landen waarnaar mensen vanuit Nederland remigreren. Zij worden vooral van advies voorzien. Hoewel de voorlichtingssessies voorbij zijn, kunnen geïnteresseerden altijd contact opnemen met het instituut.
Waar wij ons mee bezighouden is het begeleiden van mensen die terug willen keren naar het land van herkomst. Wat belangrijk is, is dat we het vertrouwen wat wij bieden, wat wij merken van onze, zowel van onze consulenten, maar zeker ook van onze remigranten, is dat mensen vaak bij ons komen als ze vragen hebben. Ook als er brieven komen van andere instanties, dat men altijd eerst komt bij het NMI om te vragen of de stappen die ze nu moeten zetten, of dat de goede lijn is. En dat maakt ook dat we heel sterk in, met name in die dienstverlening naar de remigranten.
En dan hebben jullie dus dat de afgelopen week gedaan in Suriname. Jullie zijn bij de Nederlandse ambassade geweest. Jullie hebben daar gesprekken gevoerd met onder andere mensen die willen remigreren, zijn geremigreerd. Ja. Hoe is dat verlopen de afgelopen week?
Nou, ten eerste wil ik ook hier mijn dank uitspreken aan de Nederlandse ambassade. Want wij hebben de hele week mochten wij kantoor houden bij de Nederlandse ambassade. Dus daar zijn we zeer verheugd over. Daar konden wij al onze mensen, dus die vragen hadden over de remigratie, ontvangen. We hebben elke dag Tot en met vandaag 12 uur hebben we spreekuur kunnen houden van 8 tot 12. Waarbij twee consulenten aanwezig zijn om allerhande vragen te beantwoorden. En mensen al dan niet direct te helpen of dat we de vraag meenemen. En misschien op een later moment terugkomen om het dan op te lossen. Als we het in 1 of 2 stappen moeten doen. Daarnaast hebben wij een aantal voorlichtingsbijeenkomsten mogen houden. Die vooral een enorme animo. We hebben met name gisteren was een bijeenkomst georganiseerd. En die was zo groot dat we op een gegeven moment 2 bijeenkomsten tegelijk hebben, simultaan hebben laten lopen. Omdat er zoveel belangstelling was van mensen die geremigreerd zijn. Die soms kleine dingetjes, soms grote vragen hebben. Maar die dan graag ons wilden spreken in persoon. Om hun te kijken of wij hun probleem zouden kunnen oplossen.
Wat kunnen ze vanaf nu doen om toch in contact met jullie te treden, ondanks de zitting of de bezig?
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. We hebben al diverse uitnodigingen om gewoon maar hier te blijven. Dat zouden we heel graag willen, maar de realiteit is even iets anders. Het idee is dat we vanaf maandag, in ieder geval vanaf op heel kort termijn, al dan niet via een bericht in de media, mensen kunnen een telefoonnummer kunnen geven, waarbij ook vanaf maandag mensen terecht kunnen met hun vragen. Dat kan of via de ambassade of via een ander nummer rechtstreeks in Nederland, waar mensen ons kunnen bereiken. Dus dat nummer is misschien ook goed om mee te nemen vandaag. Wat mensen in ieder geval altijd kunnen bellen. En dan kun je ook naar onze website. Die geven we ook mee. Willen we ook verder bekendmaken. Dat alle vragen ook daar kunt u terecht met al uw vragen. Daar is ook een e-mailadres. Daar wordt altijd op geantwoord. Dus op die manier proberen we ook de enorme dynamiek die we nu hebben mogen creëren. Dat we die flow een beetje meenemen naar de toekomst. Waardoor mensen het gevoel hebben dat we niet heel ver weg in Nederland zitten. Maar dat ze ons makkelijker kunnen bereiken.
En dat zei NMI-directeur Farida Asimula.
Tijdens de 7e editie van de Suriname Airways Fête de la Cuisine zullen thuis- en daklozen getrakteerd worden. Het jaarlijks terugkerend evenement wordt van 4 juni tot 9 juni gehouden. Volgens SLM Sales vertegenwoordiger Borger Beckels gaan alle opbrengsten naar een sociaal doel. Het eerste deel van dit evenement wordt gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Daar zullen 300.000 daklozen gevoed worden. Er komen 5 topkoks naar Suriname om te koken en culinaire kunsten over te dragen aan lokale koks in opleiding.
Ja, de voorafgaande jaren was het meestal dat we dus de amuse-dinner hadden, de midweek-dinner en de gala-dinner. Dit jaar doen we het anders. Dit jaar komt de midweek-dinner te vervallen. In plaats van de midweek-dinner hebben we dus dan de Paul Nolet Memorial-dinner. De reden waarom we dit doen is omdat Paul Nolet initiatiefnemer van het evenement vorig jaar ineens kwam te overlijden. En het was een wens van hem om dus gehandicapte kinderen, arme gezinnen en thuis- en daklozen toch wat te geven. Hij was altijd een liefdadig mens en we proberen dit jaar zijn wens in vervulling te brengen. Dit jaar werken we samen met andere organisaties zoals Stichting of Finabrasa, onder leiding van mevrouw Sina Proeven, Bureau Thuis en Daklozen en ook het PCS, het Psychiatrisch Centrum Suriname.
Okay, zij brengen dus de mensen.
De gasten naar daar zo. Maar natuurlijk, zoals we weten, Suriname of waar dan ook, als je iets organiseert, heb je altijd mensen die op feestjes of iets afkomen. Dus daarop zijn we ook voorbereid dat als we thuis een daklozen zien ergens, dat we ze altijd wat kunnen meegeven.
Oké, okay. Dus jullie gaan op een onafhankelijkheidsplein koken voor de thuis en daklozen.
Ja.
Dat betekent dus dat het gewone publiek niet daar kan komen?
Nee, omdat we rekening moeten houden met de mensen die niet graag gezien willen worden. Dus het wordt toch een beetje afgesloten. Het wordt toch een beetje afgesloten en eigenlijk meer voor de uitgenodigden.
Het tweede en derde event wordt opengesteld voor het publiek. De koks zullen dan gerechten te koop aanbieden. Ook deze opbrengsten worden bestemd voor sociale doelen.
Op 4 juni hebben we de Amuse Dinner en op 8 juni hebben we dus de Michelin Chef Dinner. Op 4 juni dat wordt georganiseerd in, bij Passie aan de Condolistenweg. En op 8 juni is dat bij Moments Restaurant aan de Bombaystraat.
En wat gaat er dan gebeuren?
De chefs gaan koken, gaan de kunsten zien. Dat zijn Michelinster chef-koks.
Dus ja, het is natuurlijk een beetje anders voor degenen die nog nooit echt iets gegeten hebben van een Michelinster chef-kok. Is dit dus eigenlijk je kans om te grijpen om dus mee te maken wat zij dus presenteren die dagen.
En jullie hebben dit vorig jaar ook al gedaan, in een andere reactie toen. Is het de bedoeling dat jullie het volgend jaar weer doen? En is het de bedoeling dat het voor een goed doel blijft gebeuren?
Ja, dit jaar is de 7e editie. Dus we hebben het al 6 jaar gedaan. Dit jaar wordt de 7e keer. En ja, het is voor een goed doel. De Amuse Dinner eigenlijk halen we dus als het ware verkopen we de kaartjes. Om dus de kosten te bekanten. Ja, de kosten te dekken voor 5 juni, voor de 3-gangen menu, voor de 1000 daklozen. En op 8 juni gaat dat dus in een pot ook voor een goed doel. Dus het is allemaal een sociale doel.
Oké, vorig jaar was het ook voor een sociaal doel?
Ja.
Oké, okay,
ja.
En hebben jullie al, kunnen jullie al concreet aangeven bijvoorbeeld wat jullie hebben gedaan met de gelden van voorgaande jaar?
Een paar jaar terug hebben we zo'n jongetje, Yurika Sanrejo, die had een enorme ziekte. Hij moet naar buiten voor een beenmergtransplantatie. En dat hebben we dus totaal voor hem bekostigd. Okay. En natuurlijk ook andere, bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het mag noemen, baby Wannes, hadden we ook wat gedoneerd. Dus ja, er zijn altijd mensen die naar ons komen en die aangeven dat ze geen geld hebben en dat ze dus een ziek kindje hebben. En dat we kunnen geven wat we kunnen geven of wat we hebben.
Maar het tweede en derde evenement, dat is wel voor burgerschoen.
Ja, dat is gewoon voor de burgerschoen. Ja. Daar kan je dus als het ware een kaartje kopen. Voor de Amuse Dinner kost een kaartje $50. En voor de Michelin Chef Dinner kost een kaartje $85.
Oké. Okay. En als ze zo'n kaartje willen kopen, waar vinden ze dat? Moeten ze registreren? Hoe gaat dat dan doen?
Ze kunnen bellen naar de plekken zelf. Naar Passie, het nummer van Passie is 430-670. Kunnen ze een reservering plaatsen. En dan, zodra de kaartjes gedrukt zijn, worden ze gebeld om een kaartje op te halen. En voor Moments Restaurant, dat is op 8 juni, kunnen ze ook bellen en reserveren op het nummer 492-917.
En dat zei SLM salesvertegenwoordiger Borger Beckels.
De eenheidsbeweging Mapane van en voor Afro-Surinamers wordt morgen geproclameerd. Het is een initiatief van NPS-voorzitter Gregory Rusland en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Armand Sunder, voorzitter van de Presidentiële Nationale Reparatiecommissie Suriname, juicht het initiatief toe. Maar hij vindt dat het besluit daartoe ad hoc is genomen. Hij heeft nog meer kanttekeningen.
Dit is geen zaak van 1, 2, 3, 4, 5 politieke leiders. Alle politieke leiders in Suriname moeten streven naar de eenheid onder de mensen van Afrikaanse afkomst. En waarom? Internationaal is er vanaf 2001, in 2014 weer en nu in 2019 stellen landen, maar ook de Verenigde Naties, en Suriname heeft daarvoor getekend dat er eenheid moet worden bevorderd onder mensen van Afrikaanse afkomst en dat er moet gestreefd worden of er moet gewerkt worden naar reparations van deze mensen. Dat deze twee politieke leiders het voortouw hebben genomen, vind ik een geweldige zaak. Maar anderen moeten ook volgen. Ik heb wel wat zorgpunten, hoor, over dat initiatief dat genomen is. Ik vind namelijk dus dat het by default is. Default betekent ad hoc. Het moet by design gebeuren. Er moet een plan worden gepresenteerd, een manifest voor eenheid, vooruitgang, ontwikkeling van deze groep. Omdat deze groep in de eerste plaats de basis heeft gelegd voor het huidige Suriname. Het zijn de mensen die in collectief verband het hardst hebben gewerkt. Ze hebben minimaal zo'n 100 miljard bijgedragen aan de economie van Nederland.
Onbetaald.
Onbetaald.
En gedwongen.
Ja, en gedwongen. Er is ook genocide onder hen gepleegd. In de tweede plaats is het zo dus dat aan de slavenhouders of de kolonialisten zijn er reparaties betaald in 1863. En het punt is dat, ik heb begrepen, dus dat men stelt dus dat de mensen elkaar moeten omhelzen, omdat ze elkaar kwaad hebben gedaan. En als dat is gebeurd, nou dan komt het wel goed. Dat klopt dus helemaal niet.
Oké, wat moet er gebeuren dan?
Eerst in het manifest is die onzekerheid die er is onder die Afro-Surinamers van wie ben ik? Het is een materie die je moet onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Niet met boskoppoes, maar degelijk wetenschappelijk onderzoek op internationaal niveau. Op basis daarvan kan je zo'n manifest maken. Wij hebben inmiddels besloten van de Nationale Reparatiecommissie dat wij op 21 juni bij NACS een manifest voor de eenheid, vooruitgang, saamhorigheid en verder ontwikkeling van de Afro-Surinamers gaan presenteren.
U hoorde Armand Sunder, voorzitter van de Presidentiële Nationale Reparatiecommissie Suriname. Hij was vanmorgen te gast in EBC Actueel. En Suriname zit met 3 deelnemers bij de laatste 16 van het onderdeel bowling tijdens de 4e Zuid-Amerikaanse Spelen voor sportjournalisten in Colombia. Marciano Salman, Kwaraisi Nagizersing en Terrence Oosterwolde hebben zich donderdag gekwalificeerd en komen vandaag in actie. In het landenklassement eindigde Suriname op de 6e en 8e plaats. Gastland Colombia kwam op de 1e en 2e plaats. De 3e plek was voor Puerto Rico. Op het onderdeel voetbal speelde Suriname beter, maar zat ook tegen Mexico de winst er niet in. Suriname verloor met de stand van 1-6. Bij Suriname bleef ook deze keer Salman uit de kamp, terwijl captain Nagizersing vanwege een hielblessure ook niet inzetbaar was. De strijd om de titel gaat tussen Mexico en Colombia. Vrijdag verschijnen de atletiek medaillewinnaars Ernie Enig, Sommerfield en Salman weer aan de start. Enig en Sommerfield doen mee op de 200 meter. Salman heeft de 800 meter en balwerpen op schema. Ook Oosterwolde staat opgebracht voor balwerpen.
Tot in de details, het nieuws, het commentaar. De actualiteitenzender ABC.
Het is 3:07, de buitenlandse berichten. Mag het tropisch regenwoud in het westen van Frans-Guyana worden opgeofferd voor een veelbelovende goudmijn? Al jaren discussieert Frankrijk over een goudmijn in Saint-Laurent. En 3 dagen voor de Europese Commissie zette een nieuwe door president Emmanuel Macron geïnstalleerde Milieuraad er donderdag opeens een streep door. Een immense open goudmijn past niet bij de milieuambities van de Franse regering, zei minister van Milieu. En het was niet eens het enige besluit dat de nieuwe raad in zijn eerste vergadering nam. De mijnwet wordt aangepast, er komt een plan om verdere bebouwing van landbouwgrond tegen te houden en natuurgebieden moeten groter. Milieu en klimaatverandering zijn centrale thema's geworden in de Franse verkiezingscampagne.
En in Afghanistan zijn 2 miljoen kinderen onder de 5 jaar ondervoed. Van 600.000 onder hen is de toestand heel ernstig. Afghanistan komt door die verontrustende aantallen in het rijtje met Jemen en Zuid-Soedan, waar eveneens grote hongersnood heerst. Dat heeft UNICEF vandaag bekendgemaakt. De Kinderfonds van de Verenigde Naties zegt in 2018 275.000 Afghaanse kinderen voedsel te hebben verstrekt via 1300 klinieken. Dit jaar zijn onder meer door gebrek aan fondsen en het oorlogsgeweld pas 73.000 minderjarigen bereikt. Door de grote droogte is het aantal gevallen van ondervoeding onder de kwetsbare jongeren met zeker 25% toegenomen. Volgens de laatste analyses is de situatie in 22 van de 34 Afghaanse provincies alarmerend. En met de internationale berichtgeving eindigt ook de nieuwsshow vandaag, vrijdag 24 mei, met de hoofdpunten. Overname Bazo-kaarten door sociale zaken is politieke stunt. PRO presenteert morgen ontwikkelingsvisie in Wanica. En Macron schrapt plannen voor een goudmijn in Frans-Guyana. Presentatie Lindsay Carvafori en Sharon Ghazi. Techniek Rachel Slagveer. 4:00 vanmiddag, meer nieuws via deze zender. Goed weekend, goedemiddag.
Dit was een uitzending van ABC's Nieuwsdienst. Onze reporters komen bij u terug als en zodra er iets te melden valt. Nieuws, sport en achtergronden op ABC 101.
Mogen wij uw onverdeelde aandacht voor ons uitgebreid middagnieuws. rennen om te winnen. Maar soms is het afmaken van de race belangrijker. We begrijpen dat het leven een reis is. En dat het belangrijk is dat we elke stap in de goede richting zetten. Wij bij de VCB helpen u met uw financiële zaken. De VCB Bank, al 70 jaar, altijd bereid u bij te staan.
Pinties uitgebreid middagnieuws op deze vrijdag van 24 mei. De hoofdpunten. William White doet nog steeds gesprek van de dag. Zaterdag officiële proclamatie-eenheidsbeweging te Mampanengebied in Para. Guiding vraagt naar status van het onderzoek Surinaamse Postsparbank. Karel Breveld niet tevreden met antwoorden minister Hoefdraad over de kwestie SPSB. Gadin wil verduidelijking over aangiftes familielid Amzat Abdul. En Breveld begrijpt Heysa van onderwijsminister niet over EBGS-school te Code Olo.
Volksvertegenwoordiger Karel Breveld vindt dat onderwijsminister Lilian Verrier niet op een ministeriale wijze bezig is geweest met het probleem van de ingestorte EBGS-school te Godolo. Volgens Breveld heeft de bewindsvrouw een hele verkeerde benadering van deze kwestie in de openbaarheid gebracht, omdat, hoe dan ook, de evangelische broedergemeente met een serieuze aanpak hiervan bezig was.
Als daar een school verwaarloosd is, om allerlei redenen, en we kunnen duizenden redenen gaan noemen, en we weten ook ja, dat de EBG in gebrek is gebleken, de dingen hadden al lang moeten worden aangepakt, maar er zijn allerlei redenen waarom het niet gebeurd is. Die ook heel begrijpelijk zijn, zelfs die redenen. Maar oké, okay, goed, in gebrek gebleven. Als dan op een gegeven moment de EBG dan nou wel er naartoe gaat en zegt, nee, dit is inderdaad niet wat we kunnen doen, er was al een assessment geweest, eerder, een paar maanden daarvoor, waarin de dingen waren bekeken en onderzocht, wat zou het kosten, et cetera, et cetera. Het was allemaal al vrij helder en duidelijk gepland. Ik dacht dat het 1,6 miljoen was gepland voor die school. Als het in het kustgebied was, was het natuurlijk veel en veel minder is. Veel minder zijn. Maar u begrijpt, een school zo ver in het binnenland, dat kost nogal wat. En de EBG was bezig om zich daarop voor te bereiden. En daar gekomen op Godolo, is er een goed gesprek geweest met de leiding van de school, met het traditioneel gezag, de bevolking, en er is afgesproken, we gaan eraan werken. We gaan zorgen dat de restauratie gedaan wordt. En dat zou aan het begin van de paasvakantie beginnen. Er was al een bouwploeg van Defensie die beschikbaar zou zijn om het te gaan doen. Er waren wat middelen alvast aanwezig, wat basismiddelen om te beginnen. En wat gebeurt er? Nee, de minister zegt nee, voorlopig niet, voorlopig niet, voorlopig niet. Zo is de EBG buitenschot gehouden en buiten beeld gehouden, dat is het juiste woord. En tegelijkertijd zegt de minister dat er een brief is gekomen van het traditioneel gezag dat zij de EBG daar niet meer willen. Nou, ik denk niet dat het zo toe gaat. En dan hangt ze zich op aan een brief als beleidsmaker. Hangt ze zich op aan een brief van het traditioneel gezag, wat ik niet onbelangrijk vind. Maar dan zeg ik, een goede minister, die zegt traditioneel gezag, EBG, en wij, laten we aan tafel zitten en laten we een oplossing zoeken voor dit probleem. Want dit probleem is een probleem wat ons allemaal regardeert. Maar nee, ze begint te roepen, traditioneel gezag heeft een brief gestuurd, wil EBG niet. Ik vind het zo ongehoord en onprofessioneel en totaal onjuist om dit zo in het parlement te brengen, terwijl je gewoon het gesprek kan aangaan met de mensen en samen naar oplossingen kan zoeken. Want nu zegt zij, ze gaat een nieuwe school daar bouwen. Het bos is al opengekapt. Nou, we moeten alvast heel spaarzaam met het bos omgaan. Dus het is zonde dat je gaat openkappen. Ten tweede, er is daar een prima fundament. Dus als er herbouwd moet worden, kan er op dat fundament gewoon herbouwd worden. Wij zijn geweest, we hebben het gezien. De mensen weten het ook. De bouwploeg van Defensie heeft het ook gezien. En ze weten dat het gewoon kan. Waarom ga je nu een nieuwe school bouwen? Wat ben je aan het doen? Dit is negatieve dadendrang. Dit is een drang die niet past bij een minister die gewoon normaal goed beleid moet maken en vooral aandacht moet besteden aan de 3P's, Public-Private Partnership. Want dat is wat de overheid elke keer propageert. En het FIBOS en de EBG, die zijn geen tegenstanders van de minister, want zo doet ze het voorkomen. Die zijn partners in het systeem, in het proces. Want hetzelfde wat beoogd wordt door het ministerie beoogt de EBG en FIBOS. Dus ik begrijp niet waar de minister problemen zoekt. Ze zoekt onnodig problemen, terwijl het niet nodig is. Een goede minister, een verantwoorde minister, die zoekt naar oplossingen en die ontwikkelt goede partnerschappen om samen problemen te tackelen. Maar je gaat een partner die zich inzet, en ze heeft het zelf al gezegd, sinds de zoveelste eeuw zijn ze bezig, vanaf de 18e eeuw enzovoorts, de EBG bezig in het onderwijs op die verre gebieden. Nou, ik vind, dan ga je zo'n partner niet op die manier bejegenen. En bovendien wekt ze de indruk dat op de openbare scholen alles in orde is. Alles is perfect.
Okay.
Alle toiletten zijn goed. Alle lokalen zijn... Zo, die indruk wekt zij met haar verhaal. En haar verhaal is wat dat betreft helemaal eentje die totaal in het verkeerde keelgat is geschoten. En ik zal natuurlijk ook van repliek dienen in de tweede ronde, omdat ik dit niet juist vind. De minister moet niet zo omgaan met een hele grote groep scholen, FIBOS onderwijs en EBG-onderwijs, je kan dat niet doen. En ook zaken aanhalen die totaal niet ter zake doende zijn. Dat in de kathedraal het water dat daar wordt gebruikt ook op de rekening van het ministerie van Onderwijs staat en zo. Weet je, dat zijn ongegeneerde uitspraken. Je gaat toch rustig praten met die mensen van kathedraal als er iets niet in orde is. En dan bespreken we en dan lossen we dat ding op als het al zo is. Want ik wist niet dat het zo was. Maar wat ben je aan het doen? Mensen gewoon te schande aan de schandpaal nagelen in 's lands vergaderzaal? Ik vind dat ongepast. En alles wat er gezegd is over FIBOS-scholen, meneer Pinas, zijn dingen die niet kloppen. Niet kloppen. Ze roept hier 305 miljoen wordt aan de scholen gegeven. Het is niet juist. De leerkrachten die in dienst zijn van FIBOS, die worden betaald. En dat loopt rechtstreeks vanuit het ministerie naar die leerkrachten en de mensen, de wachters en de interieurverzorgers toe. Dus dat is rechtstreeks. Wat ze ook doen voor de openbare scholen. Ten tweede, als het gaat om, en FIBOS heeft het heel goed gezegd, als het gaat om subsidie voor leermiddelen, dan kan dat alleen aangevraagd worden wanneer er bonnen overlegd worden. Dus de FIBOS-besturen die geven het zelf al uit en dan komen ze met de bonnen bij het ministerie. Vervolgens, de hele kwestie van lokaal huur. Dat wordt gedeclareerd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen. Daarnaast, administratiekosten die worden gedeclareerd op basis van ook het aantal ingeschreven leerlingen. Daarnaast heb je de waterrekeningen. Die waterrekeningen, en evenals voor leermiddelen, dienen die schoolbesturen verzamelstaten in te dienen. Dus de nota van wat ze hebben moeten betalen. En dan wordt het terugbetaald. Dus zij doet toekomen alsof ze een zak van 305 miljoen zo geeft aan die mensen en ze verspillen het. Zo komt het over, het hele verhaal van mevrouw Ferrier. En dat is niet juist. Je zet mensen onnodig in een kwaad daglicht. En dat stoort mij. Zo hoor je niet om te gaan met elkaar. Daarnaast is het zo dat de FIBOS-scholen, er is onderzoek verricht en ze hebben onderliggend materiaal aan mij gegeven en aan de pers, waarin de mailwisseling blijkt, waarin de cijfermatige uiteenzetting blijkt. En de minister die geeft aan, als het lijkt alsof de mensen helemaal geen verantwoording afleggen. Terwijl er vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur door de interne controle onderzoek is geweest bij al die schoolbesturen en die stichtingen van het FIBOS. En uit al die dingen blijkt dat de directeur, de financiële verslagen die zijn verstuurd naar de directeur over de boekjaren 2016 en 2017. En uit die controle op 21 februari 2019 blijkt dat er niets aan de hand is. Er zijn geen malversaties. De administratie is goed bij al die FIBOS-scholen. De bijzondere scholen dus. Dus ik begrijp de heisa niet van de minister. Ze zet zichzelf te schande met deze uitspraken hier. En ik vind het jammer dat iemand zich op deze manier gedraagt, omdat dit niet past bij een minister. Dit is geen ministeriabele benadering van zaken, want dat verwacht je tenminste van beleidsmedewerkers. En je ziet het ook vaak, dat de voorzitter hier in het parlement regelmatig, wanneer ze de scheve schaats schijnt te willen gaan te bereiden, dat de voorzitter begint te hameren. Want die weet ook al een beetje welke kant soms de minister uit kan gaan. En dat vind ik jammer, meneer Pinas.
William Waidu zegt een standvastige vriendenkring te hebben die hem helpt zonder te wankelen op beide benen te staan. In de politieke arena is de PL-politicus nog steeds het gesprek van de dag.
Sinds ik in de politiek ben gestapt, is William Waidu geen naam die niet genoemd wordt in de politiek. En politiek-wise, daar geniet ik ervan. Maar als mens, en als je ziet hoe men aan karaktermoord doet, dan is het minder prettig voor je netwerken, toch? De familie, vrienden en zo. Dus daarom, concreet op je vraag, ik geniet politiek. Ay, maar aan de andere kant ben ik ook een mens. Met saarde man of meestal, ik struggle in haar eerst aan die zin.
Je hebt het over karaktermoord. Ja. Heb jij zelf ook in dat karaktermoord meegewerkt door de onbetrouwbaarheid, zoals men het altijd zag bij de Japan, groter te maken?
Kijk, en dit is nou wat ik bedoel. Niet omdat wanneer een niet-Japan zegt dat de Japan onbetrouwbaar is, ga je Waidu William langs de kantlijn hebben. Dat is dat verziekte beeld die men probeert te creëren om de Japan, potentiële Japan, te stigmatiseren. Temetak abra karaktermoord, dan is dat mang samen met die kapitalisten samen met nam passie. Sabe de blot angami. De mij op pradesan bewust leugen in Ramadan. Daarom is het zomaar in de maand Ramadan. Ieder mens, elk individu heeft contact met de Almachtige op zijn of haar eigen manier. Daarom is het naar Ramadan. Alle de man zijn tak onbetrouwbaar toch. Tegen wie ben ik onbetrouwbaar, meneer Pinas? Tegen mijn partijleiding? Tegen mijn oppositie? Tegen stedelingen die hun eigen agenda hebben? Of tegen mijn kiezers? Je vindt het toch? Dat is dat ding, onbetrouwbaar tegenover wie? Moet ik met die zogenaamde stigma die men heeft? Want wat er berg in, Dori. Jainula Asha Singh, dat man nog eerst mee. En ik heb altijd vanaf het begin gezegd, zei je dat mij val Raymond Sapoen aan? Toen de man meteen niet dat Waidu inom, tak nang Raymond Sapoen aan Mike Noor Salim. Met dat no boy motan, tak aan de man. Want de man no doe me noti. En daarom, deze samenleving, we hebben eenheid en verscheidenheid. Nou, a ouro politiek, ik kwik asani. De Javan is onbetrouwbaar. Waterberg nog eerst mee. Seema nog eerst mee. En daarom doe ik een oproep bij alle Javanen. De jongeren, we net ik de ouro man. San je nog maar kinkje jamoro voor de ouro's man. Maar de jongeren, no mix de zogenaamde stigma, hoor je na baka. Mama franang ekar ala fu unu fu lever un bijdrage. Daarom ite ka gedurf de stap.
En is dono si sapun na en mati. Bela le mang sans dape ook to egin tok. Zie je niet? De overlopers zitten nu bij elkaar. Wanneer je dat zo hoort, de overlopers zitten bij elkaar. Salafie.
Maar dat zei ik weer toch. Ik heb maandag in een interview gezegd, ik hoop dat ik Cosmos en Jere. Ik voorzweek ons doen aan mij. Kom eens doen aan voorzweek. Maar ook reed je aan boende. Heer Abob kan staan drapen. Je vier het al. En nu de mij gebruiken wordt overlopers, alle overlopers. Na zijn stigma van mij betak zo net. Maar dit boy, de man no broko. En dat is dat punt. Daarom doe ik het in de heilige maand Ramadan. Net zo voor Allah mij een gebed voor mij gado beschermding. Net zo met mijn gebed ook toe. En voor de man zei ik haar niet overloper, onbetrouwbaar. Als de man dat is, de man mag stemmen op Waidu. Dat moet je eerst afvragen. Hebben ze enige bijdrage in lidmaatschap van Waidu in het parlement? Maar ook een realiteit. Moet ik me zorgen maken over mensen die niet eens op mij kunnen stemmen? Dat is één. Twee. Je zat om een man. Tegen Somo Harjo, zijn tegen PL. De man voor de oppositiepartij zei die PL als schuld. Dat dankzij PL de man vadont idee. Om Waidu de man traumati. Zo hypocriet zijn die mensen. Om Waidu plotseling PL boom. En daarom heb ik ook gezegd. Met mijn move, met mijn verklaring, wil ik de PL niet verzwakken. Dat is niet mijn motief. PL achterban is mijn achterban. Zij hebben op me gestemd.